Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij de Zuidoverkerk. Ik zal u de orde van dienst voor deze morgendienst voorlezen. De dienst zal vanmorgen worden geleid door dominee Marcus. En het orgel zal worden bespeeld door Gerard Putters. Dan volgt nu de orde van dienst. Nou, begonnen wordt met welkom en mededelingen door de ouderlingen van dienst. En aansluitend daarop zingen we met elkaar uit gezang 459, vers 1, 7 en 8. Dus van gezang 459, de versen 1, 7 en 8. Aansluitend daarop volgt het stilgebed en het votum en groet. En na het stilgebed en votum en groet zingen we weer met elkaar en dan zingen we uit psalm 8... En daarvan vers 1, 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Dus na stilgebed, votum en groet, psalm 8, vers 1, 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Daarna lezen we met elkaar de wet. En aansluitend op de wet zingen we uit psalm 19, vers 5 en vers 6 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 19 dus, vers 5 en 6 na de wet. Dan volgt de dienst der gebeden. En na het gebed volgt de schriftlezing. En die is vanmorgen uit Johannes 1. Johannes 1 vers 10 tot en met 14. En Johannes 3 vers 1 tot en met 21. En Johannes 19 vers 38 tot en met 42. Dus drie schriftgedeeltes uit de brief of uit het evangelie van Johannes. Johannes 1, vers 10 tot en met 14. Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En Johannes 19, vers 38 tot en met 42. Na de schriftlezing gaan we weer zingen. En dan zingen we het kinderlied. Alzo lief had God de wereld. Dus aansluitend op de schriftlezing het lied Alzo lief had God de wereld. Aansluitend erop gaan de kinderen naar de zonderschool. En de gemeente die zingt ondertussen uit psalm 25, vers 4 en 7, uit de Oude Berijming. Dus psalm 25, vers 4 en 7 uit de Oude Berijming. Dan volgt de preek. En aansluitend op de preek wordt weer gezongen uit opwekking, lied 520. Dus opwekking 520, aansluitend op de preek. Zodra we dat gezongen hebben, volgt weer de dankzegging en de voorbeden. En na dankzegging en voorbeden volgt de collecte. Die deze morgen is voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Kinderen komen dan weer terug in de kerkzaal. En we zingen dan met elkaar gezang 21 vers 3 en 7. Dus aansluitend tot de collecte wordt gezongen gezang 21 vers 3 en 7. En dan volgt de zegen. Nou, dit was de orde van dienst van deze zondagmorgen. Ik wens u namens de Zuidoverkerk een gezegende dienst toe.
beter te verstaan. Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, gasten en alle die met ons mee kunnen luisteren. Hartelijk welkom in deze morgendienst waarin zal voorgaan dominee Marcus uit Hello. Vanmiddag begint de dienst om 3:00 en dan zal dominee Kiviet van Dordrecht Centrum ons voorgaan. Volgende week zal in de morgendienst voorgaan dominee K. Groeneveld uit Antwerpen Deurne. En in de middagdienst dominee J. Trommel te Lelystad. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 459, de versen 1, 7 en 8. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk dat zijn hand begint. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 8, het eerste, derde en vierde couplet uit de nieuwe berijming. Psalm 8, 1, 3 en 4. Gods aandacht voor de mens blijkt onder andere uit het feit dat hij een richtlijn meegeeft voor het leven. Een richtlijn waarmee de mens, volk van God, kan leren te worden. Diezelfde richtlijn willen wij ook lezen uit Exodus 20. Daarna willen we ook luisteren naar wat de Heer Jezus aanwijst als de kern en de basis van alle dienst aan de Heere. Daarna zingen we van Psalm 19 het vijfde en zesde couplet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En als de Heer Jezus gevraagd wordt waar het om draait in de dienst aan de Heere, antwoordt hij: gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we ook samen bidden en vragen om de zegen van de Heer. Almachtige Vader, trouwe God, in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we vanmorgen weer bij elkaar kunnen en mogen zijn als uw gemeente. Dank u wel dat we samen mogen zijn van klein tot groot en dat we met elkaar mogen vieren, mogen genieten dat u onze God bent. Dank u wel dat u het zo bedacht heeft dat we niet vanuit onszelf ons hoeven op te werken tot u. Niet hoeven te proberen uw genade te verdienen door gehoorzaam te leven. Maar dat u het zo gemaakt heeft dat u ons bij de hand neemt en ons al gaandeweg laat zien wat uw wil en bedoeling is. Dank u wel dat we stapje voor stapje mogen leren, mogen verstaan wat u van ons vraagt en wat u wilt in ons leven. We danken u voor uw wet. We danken u voor de aanwijzingen die erin staan. En we danken u voor het feit dat we mogen leren, verstaan, stapje voor stapje, telkens wat er bedoeld en gevraagd wordt. Dank u wel dat we mogen weten dat u ook bekend bent met onze beperktheden, dat u onze zwakheid kent, dat u weet dat we regelmatig struikelen, dat we ons niet aan dingen houden en soms tot onze schrik ontdekken dat we toch een vals getuigenis spreken over onze naasten. Of misschien toch met begeerte kijken naar datgene wat van een ander is. En misschien zelfs in ons hart wel eens doodslag of echtscheiding overwegen. U kent ons hart, u kent ons hoofd. En heren, we zijn allemaal even zwak en even beperkt. Wilt u ons mensen maken die uw hand ook vastgrijpen, die zich willen laten leiden, die van u willen leren om uw wil te doen, zodat we door uw genade mogen laten zien wie u bent, omdat u in ons leven bent. Wil u ook bidden of we in deze dienst, op de plaats waar we samen zijn, de kinderen op hun plaats en wij hier, en ook degene die met ons meeluisteren, dat we op de plaats waar we zijn mogen horen en mogen ontvangen wat u voor ons bedacht heeft en wat u ons mee wilt geven, wat u ons aan wilt reiken als uw zegen en als uw les voor vanmorgen. Wilt u ons door uw geest en door uw woord onderwijzen, zodat we gezegend naar huis mogen gaan straks. Niet door wat de dominee doet of door de liederen, maar door wat u kunt doen door de preek heen of door de schriftlezing of door het gebed of door de liederen. Wilt u het nemen en wilt u het gebruiken tot eer van u en tot groei van ons geloof. Dat bidden we u uit genade in Jezus' naam. Amen. We gaan wat stukjes lezen uit het evangelie naar Johannes. En we beginnen bij Johannes 1, een klein stukje. En dan Johannes 3, een wat langer stukje. En dan Johannes 19, weer een kleiner stukje. We lezen Johannes 1, vers 10 tot en met 14. Hij, en dat is het woord, of de Heer Jezus, hoe je het op dit moment zeggen wil. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de ene geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Dan gaan we verder in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 1 tot met 21. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Dan bladeren we wat verder naar hoofdstuk 19. En dan lezen we vers 38 tot en met 42. En dat is nadat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is, te begraven. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof, en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legden zij Jezus neder wegens de voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. We gaan misschien met de kinderen, dat weet ik niet helemaal zeker, met de kinderen, ja. We gaan met de kinderen zingen: Al zo lief had God de wereld. Johannes 3, vers 16. Misschien zou je bij dat vierde vers, hè, dat zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing en die dwalen brengen in het rechte spoor. Vooral moeten denken aan mensen als Nicodemus. Het is niet per se dat ze een heleboel dingen verkeerd doen of heel erg slecht zijn. Maar ze zitten niet op het rechte spoor. Ze dwalen, misschien op een hele vrome manier, maar ze dwalen wel. En ze hebben de leiding van God nodig om in het rechte spoor te komen. En dat geldt niet alleen voor mensen die Nicodemus heten, maar ook voor ons. Dus vandaar dat we dat ook gezongen hebben. We willen na de preek willen we een lied uit de opwekking zingen, waarin hopelijk een beetje uitgesproken wordt wat het verlangen van ons hart is. Maar eerst willen we met de preek aan de gang. Broeders en zusters, de gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren. Het is een beetje misschien wat ongewoon, maar ik heb de tekst uitgekozen en die wil ik nog niet vertellen. Ik wil eerst een begin maken en pas als we er zijn zeggen wat de tekst is. En dan moet ik eerlijk zeggen, de vorige keer dat ik dat deed ben ik vergeten het apart te benoemen. Maar er was iemand die zei dat het er toch wel uitkwam, dus het was niet heel erg. Maar ik heb het opgeschreven dat ik het zal zeggen wat de tekst is. Dus we gaan niet vanuit de tekst preken, maar naar de tekst toe. En toen ik deze preek een paar weken geleden maakte, toen moest ik preken in een gemeente waarin ze graag een thema hebben voor de preek. En ik ben helemaal niet zo'n themamens, maar als je een beetje gaat zoeken, dan kun je natuurlijk altijd wel een thema vinden. En ik heb toen als thema bedacht, hij heeft het gemaakt. Hij heeft het gemaakt. Het is misschien een beetje gezocht bij die preek. Maar het kwam door Nicodemus. Het kwam erop ook door zijn naam. Nicodemus is iemand die het gemaakt heeft. En dat kun je horen in zijn naam. Nicodemus betekent letterlijk overwinnaar van het volk. En ik dacht van ja, dat kun je misschien ook wel figuurlijk nemen. In de zin van, hij is iedereen de baas. En misschien was dat ook wel zo. Nicodemus is een voorname man. Hij komt uit een vooraanstaande familie. Hij is geleerd. Hij hoort bij de upper ten van Jeruzalem in die dagen. En ik weet niet of je het nog zo mag noemen, want sommige woorden die komen en die gaan. Maar een paar jaar terug zou je zeggen, hij hoort bij de bobo's van die tijd. Het probleem wat wij vaak met dat soort types hebben, is dat ze meestal nogal arrogant zijn. En dat ze geen boodschap hebben aan de wereld om hen heen. Ze stralen als het ware uit dat ze genoeg hebben aan zichzelf. En niet denken van wie ook maar wat te kunnen leren. Maar zo is Nicodemus niet. Het gesprek met Jezus laat zien dat hij iemand is die best wel wat wil leren van een ander. Niet dat hij ermee te koop loopt, maar het feit dat hij Jezus opzoekt, zegt genoeg. Nicodemus heeft op de een of andere manier ergens de conclusie getrokken dat Jezus hem dingen kan vertellen waar hij niets, of in ieder geval te weinig, van af weet. Dus hij is wel een bobo, maar ook weer niet. Onder al die status en dat geweldige imago zit een echt mens. Iemand die echt wil zijn in leven en geloof. En daarom zoekt naar antwoorden op de vragen die hij heeft. En hij is ook bereid om moeite te doen om die antwoorden te vinden. Johannes 3 vertelt niet hoe het gesprek met Nicodemus afloopt. Maar als we verder lezen, dan zien we dat Nicodemus in Johannes 7 het opneemt voor Jezus. En hij doet dat zelfs in de kring van het Sanhedrin, het hoogste religieuze en politieke overlegorgaan binnen het Joodse volk op dat moment. En uiteindelijk lezen we in Johannes 19 dat Nicodemus er is als het dode lichaam van de Heer Jezus verzorgd moet worden. Kennelijk is er iets van een vriendschap en een betrokkenheid van Nicodemus' kant naar Jezus toe gebleven. Al die tijd vanaf dat gesprek en dan hoop ik en dan denk ik tot aan zijn dood, tot Nicodemus' dood. Maar goed, in ieder geval tot de dood van de Heer Jezus. Er is altijd wat gebleven tussen die twee. En ik moest een beetje denken aan datgene wat je zag rond de dood van Nelson Mandela. Daar zag je dat sommige mensen achter de schermen een echte vriendschap met hem hadden. Dus met hem omgingen, niet omdat dat politiek gewenst was of omdat dat statusverhogend was, maar een relatie hadden om menselijke dingen. Nou, zo'n soort band vermoed ik tussen Nicodemus en Jezus. Nicodemus hoort niet bij de mensen die achter Jezus aanlopen. Hij is duidelijk thuis in de kringen van het Sanhedrin. Maar ten opzichte van Jezus vaart hij zijn eigen koers. Hij is positief over Jezus en voelt vriendschappelijke genegenheid. En het heeft er alles van dat die genegenheid wederzijds is. Het begint allemaal met dat vraaggesprek midden in de nacht. En het eerste wat we van de Heer Jezus te horen krijgen is dat je alleen het Koninkrijk van God kunt zien wanneer je opnieuw geboren bent. Opnieuw, of als je het wat beter vertaalt, van boven, anno ten staat er. Je kunt alleen het Koninkrijk van God zien als je van boven geboren bent. De reactie van Nicodemus maakt duidelijk dat hij niet verstaat van boven, maar opnieuw. En dat ziet hij echt niet gebeuren. Hoe kan iemand de schoot van zijn moeder weer binnengaan en opnieuw geboren worden? En dan loopt een tweede uitspraak bij de Heer Jezus uit. Die begint met, afhankelijk van welke vertaling je hebt, voorwaar, of amen, amen, of waarachtig. En dan, ik zeg u, dat is een uitspraak waarin in ja, Gods openbaring doorklinkt. Dan wordt het gezegd van Gods wegen. Dus je hoort Gods stem. Voorwaar, ik zeg u. En dan benadrukt de Heer Jezus opnieuw dat je om het Koninkrijk van God te kunnen zien een andere geboorte nodig hebt. Maar nu zegt hij, je moet geboren worden uit water en geest. Nou, wij zijn gelovigen van het Nieuwe Testament. Aan wie denken wij dan? Johannes de Doper. Die zei, ik doop u met water, maar die na mij komt, die doopt met de Heilige Geest. Of Nicodemus daaraan gedacht heeft, weet ik niet. Het zou echt wel kunnen, maar het lijkt me haast waarschijnlijker dat hij als oud-testamentisch gelovige eerder denkt aan Ezechiël 36, waar geprofeteerd wordt, dus waar God zegt, en dan pak ik even een van de nieuwere vertalingen, ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Waarschijnlijk kent u die tekst wel. Ik zal water over jullie uitgieten en jullie reinigen. Ik zal je stenen hart weghalen en een levend hart geven. En ik zal mijn geest over jullie uitgieten. Waarschijnlijk dacht Nicodemus daaraan. Of die dat echt heeft, weet ik niet. Want hij reageert niet op dat water, hij reageert niet op die geest. Maar hij reageert op wat de Heer Jezus in het vervolg zegt. En dat zal ik even voor u lezen opnieuw. Vers 6, hoofdstuk 3, vers 6. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Voor ons nu is het belangrijkste dat opnieuw gezegd wordt dat je geloof, dat je in het geloof eigenlijk niks begint als je niet op de een of andere manier bij God vandaan geboren wordt. Toch? Dat is voor ons belangrijk. Je begint in het geloof niks als je niet op de een of andere manier bij God vandaan geboren wordt. Nou is het heel vreemd dat Nicodemus dit niet bestrijdt. Hij is die beroemde theoloog. Hij komt uit die bekende familie. Maar gaat er niet op in. Hij zegt er niks over. Hij zegt niet, wij kunnen best theologie bedrijven, wij kunnen best God dienen, ook zonder die wedergeboorte. Hij gaat er niet op in. Je zal het maar te horen krijgen uit zo'n beroemde theologenfamilie. Ik weet niet of we nu alweer een familie hebben, maar destijds was het de familie Velema. Je zal me Velema heten en te horen krijgen, je kunt nog zo geleerd zijn, je kan nog zo gelovig zijn, maar als je niet uit de geest geboren bent, zul je nooit geestelijk kunnen zijn. Dan zul je nooit een antenne hebben voor wat bij God vandaan komt en voor wat bij God aan de orde is. Het zal je maar gezegd worden. Maar Nicodemus laat het helemaal aan zich voorbij gaan en gaat de hele praktische kant op en vraagt, hoe? Hoe gaat dit gebeuren? Hoe word je opnieuw geboren? Als je kijkt naar het antwoord van de Heer Jezus, dan hoor je dat het meer een vraag is van ongeloof dan een vraag van hulp. En dan bedoel ik niet ongeloof in negatieve zin, maar in de zin van niet begrijpen, niet kunnen geloven, gewoon niet kunnen vatten dat dit gebeuren moet. En daar stopt het gesprek mee. Het directe gesprek. Het enige wat de Heer Jezus nog zegt, waarvan je dan met zekerheid kunt stellen dat Nicodemus dat ook hoort, dat is dat hij spreekt over wat hij weet. En niet alleen hij, maar ook God de Vader. Ze spreken van wat ze weten en getuigen van wat ze gezien hebben. En dan zegt hij ook nog dat dit, wedergeboorte, dat van boven geboren worden, dat nog maar bij de aardse zaken hoort. En daar is het gesprek mee afgelopen. Maar het onderwijs gaat door. De Heer Jezus zegt vervolgens, en ik denk dat dat onderwijzend is, de Heer Jezus zegt vervolgens, net zo als Mozes de slang in de woestijn verhoogde, net zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Het lijkt Alsof het plotseling over iets heel anders gaat. En toch denk ik dat het alles te maken heeft met dat van boven geboren worden. Want als we die geschiedenis zouden lezen, die gaat over de koperen slang in de woestijn, dan zie je daar in gebeuren wat de Heer Jezus bedoelt. Ik denk dat u die geschiedenis wel kent. Die koperen slang die wordt gemaakt om het volk van Israël iets te geven, waardoor ze gered kunnen worden van een zekere dood. Ze hebben gezondigd, niet voor het eerst, maar goed, ze hebben gezondigd. En dit keer is de straf die God geeft, dat die vurige slangen onder hen uitzendt. En iedereen, ongeacht of die gezondigd heeft of niet, iedereen die gebeten wordt door die slang, sterft. Misschien niet meteen, maar het is al gauw duidelijk dat iedereen die gebeten is ten dode opgeschreven is. En dat duurt natuurlijk niet lang of het volk komt met een schuldbelijdenis bij Mozes en vraagt hem of hij wil bidden om verlossing. En dan wordt die verlossing gegeven. Niet door die slangen weg te nemen, maar door een weg van geloof te openen. Mozes moet een koperen slang maken. En die slang moet hij bovenop een lange stok zetten. En met die stok en die slang erop moet hij door het kamp heen lopen. En iedereen die gebeten is door zo'n vurige slang, door zo'n levende slang, die kan genezen worden door naar die koperen slang te kijken. En daar zit dan dat moment van geloof in. Als je niet gelooft dat je door naar die slang te kijken genezen kunt worden, als je niet gelooft dat je redding ligt in het opzien naar die koperen slang, als je dat niet gelooft, kijk je gewoon niet. Je kijkt gewoon niet. Maar de meeste mensen die gehoord hebben dat je je leven redt door naar die slang te kijken, die zullen dat best wel doen. En ooit hoorde ik in een preek hierover, ik weet niet meer wie het was. Ja, ik heb een vaag vermoeden, maar ik zal het maar niet zeggen. Ooit hoorde ik in een preek hierover dat de moeders, de hoofdjes van hun kleine kind dat op schoot lag en dat daar eigenlijk lag dood te gaan, hè, want het was gebeten. En als je gebeten was, dan ga je dood. En ja, bij een slangenbeet zal het veel sneller gaan als je een kind bent dan een volwassene, denk ik. In die preek werd toen gezegd van de moeders zullen de hoofdjes van die kinderen gepakt hebben en gericht hebben op die slang, zodat ze maar naar die slang zouden kijken en genezen worden. Dat is natuurlijk een heel vertederend beeld. En ik denk ook als je dat heel mooi zegt, dat je heel erg kan raken. Maar ik zou het willen vragen of u wilt nadenken over waar dan het geloof zit op dat moment. Wat is de kwaliteit van het geloof op dat moment bij dat kind? Je kan er nauwelijks iets over zeggen van dat nog geloof is. Maar het wordt wel genezen door te kijken naar die slang. Het wordt wel genezen doordat het de ogen richt op de slang. Zo simpel was het toen om gered te worden. Geloven dat wat God zegt waar is, want God had gezegd, kijk naar die slang en je wordt genezen. Geloven dat wat God zegt, dat waar is. En vervolgens doen wat hij zegt. En dan red je je leven. alsof ze opnieuw geboren werden. Een nieuw leven, een zekere dood, maar een nieuw leven. Als God zegt dat je geneest door naar die koperen slang te kijken, dan kijk je. Helemaal wanneer je doorhebt dat de beet van die vurige slangen dodelijk is. Je kijkt omdat je gered kunt worden op deze manier van een zekere dood. Dat geloof je, dat verwacht je en daarom kijk je. Nou, diezelfde simpelheid past de Heer Jezus toe op de redding die er is in zijn verhoogd worden. Hij wordt verhoogd opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. En bij dat geloof moet je niet denken aan kwaliteit van geloven, van je bent weet ik wat allemaal in het geloof. Nee, je moet denken aan dat kind. Dat de ogen richt op die slang en het leven houdt. Dat is de kwaliteit die gevraagd wordt. Kijken in geloof naar de Heer Jezus als hij verhoogd is. Ergens moet daar dus ook iets in zitten, in dat geloof in hem. Ergens moet daar dus ook iets in zitten van dat van boven geboren worden. Want eeuwig leven zonder het koninkrijk te zien, dat lijkt me helemaal niet aantrekkelijk. En dat klopt. Het zit er ook in. Dat van boven geboren worden heeft te maken, heeft alles te maken met geloven in Jezus. En dan nogmaals, dan hebben we het over die simpele vorm van geloven. Die je ook zag bij de koperen slang. Omdat je gelooft dat waar is wat God zegt, daarom kijk je. Omdat je gelooft dat waar is wat God zegt in Jezus, daarom kijk je. En dat was de reden waarom we ook Johannes 1 lazen. Ik zal dat er ook nog even bij pakken. En dan hebben we het ook over de tekst. In Johannes 1 lazen we, en dan lees ik alleen vers 10 en 11... In Johannes 1 lazen we, hij was, de Heer Jezus was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En dan zegt vers 12, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. Ik weet niet hoe vertrouwd u bent met deze teksten. Maar het gaat over de Heer Jezus. Door hem is alles ontstaan. Alles dat leeft. Maar toen hij in de wereld was, werd hij niet herkend. Als woord. Hè? Toen hij als woord van God in de wereld was, werd hij niet gekend en niet herkend. En zelfs toen hij vlees geworden was, gold dat. De meesten die rechtstreeks met hem te maken hadden, de meesten van die mensen zagen niets in hem. En zeker niet de oorsprong van hun bestaan en nog minder de redder die God beloofd had in het Oude Testament. Hij kwam en de meeste mensen zagen niks in hem. Maar er zijn er een paar van wie gezegd wordt dat ze Jezus ontvangen, aannemen als Messias. Ze nemen hem aan als Messias. En over dat aannemen is ook in onze kerk het nodige te doen geweest. Wat aannemen? Het moet je gegeven worden. En als het je niet gegeven wordt, dan heb je niks aan te nemen. Toch is dat niet de sfeer van de tekst. Het is sowieso lastig om die manier van denken terug te vinden in de schrift. Maar nog lastiger voor dit denken is wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zei. Als je niet van boven geboren bent, als je niet van boven geboren wordt, dan kun je het geestelijke niet begrijpen. Dus wat zou je zeggen moeten over dat aannemen als je niet van boven geboren bent? Wat kun je daarover zeggen? En toch zit de sleutel in dat aannemen. En ik wil proberen om het een beetje dichterbij te halen. En ik weet niet of het mij lukt. Maar ik wil het wel proberen om te laten zien wat er met dat aannemen bedoeld wordt. En toen ik deze preek voor het eerst hield, toen was ik ergens waar ze een beamer hadden. En dat is makkelijk soms. Want op school laat ik in de aanlooptijd naar kerst toe laat ik een film zien, de Nativity Story. Een film waarin verteld wordt over het geboorteverhaal van de Heer Jezus. Er zitten natuurlijk altijd stukjes in waarvan je zegt van ja, is dat wel helemaal bijbels? Maar ik zeg altijd, als je een film kijkt, kijk je door de ogen van degene die het boek geschreven heeft en degene die de film gemaakt heeft. Je ziet niet op een objectieve manier, maar op een subjectieve manier wat iemand ervan denkt en gemaakt heeft. En het moet technisch natuurlijk ook nog mogelijk zijn om dat te verwezenlijken. Maar die film, in ieder geval, kijk ik met de kinderen, heel veel niet-christelijke kinderen, dus die horen dan ook het evangelie. Ik kijk met ze en in die film zit een fragment die ontzettend mooi laat zien wat aannemen nou eigenlijk is. En dan denk ik aan het fragment waarin Jozef bij de vader van Maria komt, of in het huis van Maria. En daar komt om te vragen of Maria zijn vrouw mag worden. En ja, ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar in die film is dat niet iets waar Maria op zit te wachten. Ze is een meisje van een jaar of 15, wil het liefste een man uitkiezen waar ze verliefd op is. Maar ja, de tijden zijn zwaar, er is niet veel geld. Dus als er een man komt die een beetje fatsoenlijk is en een goede reputatie, dan kan die zomaar de hand van je dochter vragen. En die vader ziet dat wel zitten. Op het moment dat Jozef daar staat, komt Maria ook binnen en die denkt, wat gebeurt me nou? En dan zegt die vader van, nou, Jozef heeft je hand gevraagd en het lijkt mij goed dat jij met hem trouwt. En wat doet hij dan? Ik denk dat dat wel historisch is in die zin dat het in het Joodse geloof nog steeds zo gebeurt. Wat doet hij dan? Dan pakt hij een beker. Ik zal even dat glas pakken. Pakt hij een beker. Daar doet hij wijn in. Hij spreekt er de zegen over uit. Ik weet niet of ik het goed verstaan heb, maar ik dacht dat de zegen was van ook waarin uitgesproken wordt dat God de God van het huwelijk is. He? Adam en Eva, Isaac en Rebecca enzovoort. Hij spreekt de zegen uit. Hij geeft die beker aan Jozef. Jozef neemt een slok. En dan geeft hij die beker aan. Reikt hij de beker aan Maria. En op dat moment moet Maria kiezen wat ze doet. Als ze die beker aanneemt, aanvaardt ze Jozef als haar man. Als ze die beker niet aanneemt, wijst ze Jozef af als haar man. En dat is het aannemen wat in Johannes 1 genoemd wordt. God reikt de Messias aan, Jezus. En u en jij en ik, wij kunnen hem aannemen als Gods Messias, als Gods weg ter verlossing. En we kunnen hem afwijzen. Want dat is tegenovergestelde. Niet aannemen is niet van ik ben nog niet overtuigd. Nee, is afwijzen. Dus afwijzen. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij recht gegeven om kinderen van God te worden. En daar zit in die weg zit de wedergeboorte. In die weg, in het aannemen van Jezus als Gods Messias, in die weg word je wedergeboren. En natuurlijk, dat is iets waar je verder geen invloed op kunt uitoefenen, in de zin van je kunt het niet even maken of even bestellen en even laten plaatsvinden, net zo min als je eigen gewoon lichamelijke geboorte. Ik heb er helemaal niks aan kunnen doen, aan het feit dat, ja, misschien een heel klein beetje, omdat we samen in mijn moeder zaten en het wat vol werd, maar ik kan er verder niks aan doen. Ik kan er niks aan doen dat ik op die datum, op dat moment, geboren ben. In die zin kan ik mijn wedergeboorte ook niet bepalen. Maar ik heb er wel invloed op. 1. Ik kan Jezus aannemen als Gods Messias. En 2. Ik kan naar God toe gaan en tegen hem zeggen dat daarin, in die weg, beloofd wordt dat je wedergeboren kan worden. Ik kan God daarmee opzoeken. Ik kan daarover gaan spreken, over gaan praten met God. En natuurlijk is het niet zo, ook niet met dat aannemen, dat je één keer de kans krijgt en vervolgens is het voorbij. Nicodemus kreeg ook een weg. Die kreeg ook een leven waarin hij mocht zoeken naar de waarheid van Jezus. Maar je moet er niet mee spelen. Je moet er niet mee sjoemelen. Het gaat wel om iets wat reëel is. En waar je geen spelletje mee kunt spelen. Neem je Jezus aan als Gods Messias, dan ontvang je het voorrecht, het recht om opnieuw geboren te worden. Je krijgt het recht om kind van God te worden, om uit God opnieuw geboren te worden. En dan kun je geloven, dan kun je ontdekken wat geloof inhoudt. Want het is niet dat je alles weet of een supertheoloog bent. Geloven is dat je samen met God leeft in alle dingen, in alle opzichten. Op alle momenten. En natuurlijk zit daar worsteling bij. De mannen die apostel waren zijn ook wel eens gestruikeld. En die hebben ook hun moeite gekend. Maar je leeft met God. Je leeft met God. Wedergeboorte is iets wat alleen kan gebeuren in relatie, in omgang met God. En dan wordt je hart echt op hem gericht. Dan heb ik wel eens gezegd, maar ik moet gaan stoppen. Dan kun je gaan leven zoals het bedoeld wordt. Hè? Want alleen het leven dat van God komt, is ook op God gericht. Hè, want alles wat uit ons komt, hoe fraai we het ook verpakken en hoe mooi we het ook noemen, is op onszelf gericht. Dat is onze natuurlijke manier van leven. Alleen als het leven bij God vandaan komt, is het ook op God gericht. En daar hebben we die wedergeboorte voor nodig. Daar hebben we voor nodig in Jezus vernieuwd te worden. Iedereen. Dus we zijn allemaal gelijk. Maar het wordt u aangeboden en u mag het aannemen. Amen. willen met elkaar gaan bidden en danken. Almachtige Vader, trouwe God in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we terug mogen komen, dat we met wat we gehoord hebben bij u terug mogen komen. En dank u wel dat u het helemaal niet erg vindt als we daar vragen over hebben en daarmee bezig zijn. U vindt wel erg als we het alleen willen opknappen. Wilt u geven dat we met onze vragen, met ons verzet, met onze strijd, dat we daarmee bij u komen en dat we van u gaan leren wat uw wil en bedoeling is in ons eigen leven. Want Heer, we kunnen wel praten over van alles en nog wat in de kerk, maar wat moeten we zeggen als we niet wedergeboren zijn? En wat kunnen we zeggen? En nog los daarvan, waar gaat het over als ik er niet zelf deel aan heb en deel van uitmaak? Wilt u geven dat we een gemeente mogen zijn van mensen die weten waar het om gaat, die geen genoegen nemen met vroomheid en met godsdienstigheid, dat het hart mist? Dat u onze gemeenschap maakt van mensen die datgene aannemen wat u geeft, omdat u het geeft uit liefde en uit zorg voor ons. Want hoe zouden we uw koninkrijk zien zonder wedergeboren te zijn? Dat u zo uw geest het werk van de Heer Jezus in ons waar doen worden, zodat we mensen zijn die laten zien wat u wilt dat gezien wordt in deze wereld. Namelijk dat het mogelijk is om te leven met de Schepper. Dat het mogelijk is om te leven in verbondenheid en in gemeenschap met je oorsprong en je toekomst. Dat u zo het licht laat schijnen, ook hier in deze plaats. En dank u wel, Heer, dat we bij alles u ter harte gaan, niet alleen in geestelijke dingen, maar ook in lichamelijke dingen, ook in de strijd die we hebben in het leven van alle dag met ons werk, ons gezin, onze school, ons niet werk hebben, ons niet kunnen werken. Met alles gaan wij u ter harte. Wilt u ons geven dat we zo mogen leven dat we ons leven in alle opzichten met u delen? Dat willen we in het bijzonder vragen voor broeder Van Lierop, of Jan van Lieren. Wilt u hem geven dat hij in deze omstandigheden mag ervaren dat u dicht bij hem bent en dat u de weg die voor hem ligt begaanbaar maakt? En heren, dank u wel dat er momenten mogen zijn waarop het beter gaat, waarop hij beter kan uitspreken wat hij wil zeggen. En dat er ook ietsjes minder zorg nodig is dan dat het nodig was. Dat hij op een iets lager zorgniveau in het ziekenhuis mag zijn. Wilt u hem en degenen die hem lief zijn erbij zijn, wilt u geven dat ze in deze omstandigheden mogen ervaren dat u er bent en dat u hen grond onder de voeten geeft en de weg begaanbaar maakt die voor hen ligt? Wilt u zo uw zegen ook tastbaar maken in deze omstandigheden? We willen u ook bidden voor broeder Huigen. Heren, u weet van zijn omstandigheden. U weet dat het bij hem ook heel spannend is. Van hoe ziet de toekomst eruit en wat is er gaande en wat kan er nog allemaal? Wilt u hem doen ervaren dat u ook voor hem kracht kunt geven om in deze omstandigheden verder te gaan en dat u hem nabij kunt zijn en begrijpt in al zijn moeite en misschien ook wel strijd met datgene wat nu gaande is? Wilt u hem en de zijnen zegenen en nabij zijn? En wilt u de de behandeling die gestart wordt, wilt u die ook zegenen? Zodat dat genezend mag zijn. En dat er een nieuwe weg gevonden wordt, ook voor zijn toekomst. We danken u dat we u ook mogen bidden voor broeder Van Gemert. Wilt u hem nabij zijn in zijn omstandigheden? Heer, u kent zijn situatie, u kent ook zijn gedachten en zijn situatie. Wilt u hem het voorrecht geven om nog goed behandeld te kunnen worden? We danken u dat het erop lijkt dat de lever schoon is en dat er in dat opzicht geen extra risico's zijn, maar het blijft spannend. Wilt u hem en zijn gezin nabij zijn en wilt u geven dat ze met elkaar ook uw zorg in deze situatie mogen ervaren en met elkaar mogen delen. Dank u dat we dat voor hem mogen vragen. En heren, wil u ook bidden voor de familie Obbink, waar een vader van zuster Obbink overleden is. Wilt u er nabij zijn in deze tijd waarin van alles beleefd en herbeleefd wordt. Wilt u geven dat ze met elkaar mogen ervaren dat u ook in deze situatie dezelfde bent en dat u alles kunt geven wat ze nodig hebben om verder te gaan. Wilt u troost geven en bemoediging? En wilt u hen kracht geven om in de rouw staande te blijven? Dank u dat we dat voor hen mogen bidden. We willen u ook danken, heren, voor de geboorte van het eerste kleinkind van de familie Visser. En we willen u bidden of ook daar mag ervaren worden dat u een God bent van de geslachten en dat u trouw bent in alle opzichten. Wilt u een kleinkind en de ouders zegenen en nabij zijn? En dan willen we ook nog danken, heren, voor iets wat misschien wat minder persoonlijk is, maar toch voor velen heel belangrijk is en ook heel persoonlijk kan zijn. We danken u voor datgene wat ervaren mag worden mocht worden in de eerste avond van de Alpha-cursus. We danken u voor de opkomst. We danken u ook voor de sfeer en voor de ruimte die er was om met elkaar te spreken en kennis te maken. En we willen u bidden of u ruimte wilt maken voor het onderwerp van de tweede avond, zodat met elkaar ontdekt mag worden wie de Heer Jezus is. En misschien uiteindelijk zelfs mag ontdekt worden dat de Heer Jezus uw geschenk is, uw weg is, waardoor verlossing aangeboden wordt. Dank u dat we dat mogen bidden en mogen vragen. En we bidden ook voor alle anderen die niet genoemd werden en die misschien in precies dezelfde omstandigheden zijn of dezelfde strijd kennen. Wilt u hen nabij zijn en zegenen? En wilt u uw nabijheid zo tastbaar maken dat ze mogen ervaren wat het is om een vader te hebben die de hand vasthoudt? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kassen. Dan zullen ook de kinderen terugkomen en dan zingen we als slotlied gezang 21, het derde en zevende couplet. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Peter de Witte. Peter de Witte. Hier.
Amen.